Wij openen het woord van God in Joël hoofdstuk 2. Geen Handelingen 2, maar Joël 2. En ja, hoort dat niet op de Pinksterdag, is de Pinksterdag preek uit Handelingen 2. Nou, we weten dat Paulus verwijst meteen als hij antwoordt op de aanklacht en de spot dat hij wel dronken zal zijn. Hij antwoordt en zegt, dit is wat geschreven staat in de profeet Joël. Dus ik zou vanmorgen willen een gedeelte uit Joël willen voorlezen. En we zullen in de prediking luisteren naar wat die oude profetie gezegd heeft. En dan kan vanuit die oude profetie van Joël licht vallen op wat er in Handelingen 2 op de Pinksterdag gebeurt. Wij lezen vanaf vers 18. Vorige week hebben we het eerste gedeelte van dit hoofdstuk gelezen over de sprinkhanenplaag en over de dag des Heren. Het volk komt tot berouw en bidt om genade. En vanaf vers 18 wordt er beschreven hoe God de genade geeft en het hele, de hele zwerm van miljarden sprinkhanen laat omkomen in de zee. En dan vervolgens komt er een belofte vanaf vers 28. Wij lezen Joël 2 vers 18 tot en met 30. Toen nam de Heer het op voor zijn land en hij spaarde zijn volk. De Heer antwoordde en zei tegen zijn volk, zie, ik zend u het koren, de nieuwe wijn en de olie, zodat u ermee verzadigd wordt. Ik zal u niet meer overgeven als voorwerp van smaad onder de heidevolken. Ik zal die uit het noorden ver van u wegdoen. Ik verdrijf hem naar een dor en woest land. Zijn voorhoede naar de zee in het oosten, zijn achterhoede naar de zee in het westen. Zijn stank stijgt op, zijn wam stijgt op, want hij heeft grote dingen gedaan. Wees niet bevreesd, land, verheug u en wees blij, want de Heer heeft grote dingen gedaan. Wees niet bevreesd, dieren van het veld, want de weiden van de woestijn worden groen, de bomen dragen hun vrucht. De wijnstok en de vijgenboom geven hun opbrengst. En u, kinderen van Sion, verheug u en wees blij in de Heere uw God, want hij zal u geven de leraar tot gerechtigheid. Die zal regen op u doen neerdalen, vroege regen en late regen in de eerste maand. De dorstvloeren zullen vol koren zijn, de perskuipen stromen over van nieuwe wijn en olie. Ik zal u de jaren vergoeden die de veldsprinkhaan, de jonge sprinkhaan, de zwermsprinkhaan en de treksprinkhaan hebben opgegeten. Een grote leger dat ik op u had afgestuurd. Dan zult u overvloedig en tot verzadiging eten en de naam van de Heere uw God prijzen, die wonderlijk met u heeft gehandeld. Mijn volk zal voor eeuwig niet beschaamd worden. Dan zult u weten dat ik te midden van Israël ben, dat ik de Heer uw God ben en niemand anders. Mijn volk zal voor eeuwig niet beschaamd worden. Daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen. Uw jonge mannen zullen visioenen zien. Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal ik in die dagen mijn geest uitstorten. Ik zal wondertekenen geven aan de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookzuilen. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voor die dag van de Heere komt, die grote en ontzagwekkende. Het zal geschieden dat ieder die de naam van de Heere zal aanroepen behouden zal worden. Want op de berg Sion en in Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de Heere gezegd heeft. Namelijk bij hen die ontkomen zijn, die de Heere roepen zal. Tot zover. De tekst voor de preek vinden we in vers 28 en 29 van Joël 2. Ik lees ze nog een keer. Daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw ouderen zullen dromen. Uw jonge mannen zullen visioenen zien. Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal ik in die dagen mijn geest uitstorten. Het thema boven de preek is, allen zullen profeten zijn. Ik zal me vooral richten op Dat woordje profeteren, uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Wat betekent dat? Vandaar dat thema, allen zullen profeten zijn. Drie gedachten, we staan stil bij de gedachten van God. Ten tweede bij het handelen van God. En ten derde bij de genade van God. Ten eerste de gedachten van God vanuit het woordje mijn geest. Ten tweede het handelen van God. Als we de context van het hele hoofdstuk zullen zien. En de genade van God waarin we ook uiteraard de lijn trekken naar Handelingen 2. Gemeente, het thema boven de preek is dus allen zullen profeten zijn. En onze eerste gedachte gaat over de gedachten van God. Pinksteren, we kennen, daar ga ik dan toch maar even vanuit, we kennen allemaal de geschiedenis van Handelingen 2. Hoe daar deze 120 mensen gaan profeteren. 120 mensen die worden vervuld met de Heilige Geest, die in andere talen gaan spreken, tongentaal. Er gebeuren wonderlijke dingen en de mensen die erbij zijn, die zijn verbaasd. Nou, we kennen de geschiedenis, we lezen het hoofdstuk, we weten hoe het gaat. He, Petrus die erop reageert en antwoord geeft en zegt dat hij niet dronken is, enzovoort, enzovoort. Maar gemeente, wat betekent dit voor ons? Wat betekent het voor ons? Als het vandaag Pinkster is en we lezen die oude geschiedenis, is dat ook iets wat voor ons nog nodig is, of mogelijk is, of belangrijk is? Dat wij in tongen gaan spreken en dat wij profeteren. En dat er in onze tijd en in onze levens bijzondere dingen gaan gebeuren. Ja, zeggen de Pinkstergemeenten. Daar komt de naam vandaan uiteraard. Ja, zeggen ze, dat is nog steeds iets wat een gelovige ontvangt. Als je dat niet hebt, dan kun je misschien wel christen zijn. Maar als je niet in tongen spreekt, dan ben je in ieder geval een christen onder de maat. Is dat zo? Of misschien, gemeente, moet ik het wat algemener stellen. Zou het kunnen dat wij ons meer open moeten stellen voor de Heilige Geest? Zijn we misschien nuchtere Hollanders? Stoere Calvinisten, misschien een beetje bang voor die Heilige Geest en dat onverklaarbare en dat, ja, dat onbekende. Het staat toch wel in de Bijbel. En we hebben vandaag Pinksteren. Misschien zegt iemand, ja, misschien heb ik dat wel te weinig. Leef ik te weinig bij wat de Heilige Geest doet? Nou, deze vragen, gemeente, die mogen wij stellen. En ik ga ze proberen te beantwoorden vanuit één woordje. Profeteren. Petrus geeft als antwoord op de mensen die de spot uiten. Ja, maar dit is er wat gezegd is door de profeet Joël. En dan komt hij met de woorden die de tekst voor onze preek zijn, Joël 2, vers 28, 29 en volgende. En daar lezen wij, daarna zal het geschieden dat ik, en dat is dan God, dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees, uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Ze zullen allemaal profeet zijn. Kinderen, wat is een profeet? Zou jij profeet willen zijn? Stel je voor, kinderen, dat je profeet was. Wat zou je dan doen? Wat zou je zeggen? Wat zou er gebeuren? Ja, denk je, Daniel was een profeet. Daniel in de leeuwenkuil. Ja, dat is waar. Maar dat is niet profeteren. Elia, dat is de profeet. Die man die alles durfde en voor niemand bang was. Of Jeremia, andere profeet, die een boek geschreven heeft over zijn tranen, klaagliederen. Ja, er zijn veel profeten, maar stel je voor, kinderen, dat jij profeet was. Wat zou dat met jou doen? Wat zou er dan gebeuren? Wat is dat eigenlijk, profeteren? Nou, de tekst legt het uit. Want er staat achteraan, uw ouderen zullen dromen, uw jonge mannen zullen visioenen zien. Dus dat woordje profeteren wordt uitgelegd door te wijzen op het dromen van dromen en het zien van visioenen. Een profeetgemeente, ik probeer het maar eenvoudig te zeggen, die deed twee dingen. Hij sprak, hij gaf dingen door, maar voordat een profeet dingen kon doorgeven, moest hij zelf van God dingen ontvangen hebben. Ja, dus er zat iets van ontvangen in en van spreken. Iets passiefs en iets actiefs. En de nadruk ligt hier op dat ontvangen. De nadruk, dat is belangrijk. De nadruk ligt op het ontvangen. Dromen, visioenen zien. Een profeet kreeg een boodschap van God op een bijzondere manier. En daardoor kon een profeet de situatie van dat moment waar hij in zat beoordelen en uitleggen op een manier die andere mensen niet konden. Dat kon hij dankzij de geest van God die hem dingen had laten zien. Ja, dus een profeet was niet gewoon, nou ja, een wijze man die wat meer begreep van wat er in de wereld gebeurde dan anderen. Een profeet was niet een slimme politicus of een trendwatcher. Nee, een profeet was iemand die een openbaring kreeg door meestal een droom of een visioen van God. Het was bovennatuurlijk. Je kunt dat niet afleiden uit de politiek of de gebeurtenissen, maar God openbaarde dat. Dat is geen natuurlijke eigenschap, een bovennatuurlijke. En zo kreeg een profeet dus inzicht in het plan van God. We zien dat bij Joël. We hebben gelezen vorige week, we hebben gehoord vorige week wat er gebeurde in de tijd van Joël. Kinderen, weet je het nog? Die sprinkhanen, miljarden, die alles opvraten. Misschien waren er mensen in die tijd die zeiden, ja, dat is nu ook wel enorme pech dat dat precies nu gebeurt. Anderen zeiden, ja, dat is het noodlot, toeval. Nee, zegt de profeet, dit gebeurt door God. Dit wijst naar de dag van de Heer, naar het oordeel en naar de straf. Wie zei dat? Joël. Hoeveel mensen wisten dat? Eén iemand. Joël. Waarom wist hij dat? Omdat hij profeet was. Waarschijnlijk had hij een droom gehad. Mogelijk had hij een visioen gehad. God liet aan één iemand in het hele land iets zien wat niemand wist. Namelijk dat dit een straf van God was. En zo mocht Joël kijken naar de gebeurtenissen als het ware met de ogen van God. Joël kreeg toegang tot de gedachten van God. Dat is dus onze eerste gedachte. Zo heb ik dat genoemd. De gedachten van God. God liet hem zien hoe hij, God, erover denkt. De gedachten van God. Dus een profeetgemeente kreeg toegang tot de gedachten van God. God gaf hem zijn geest. Dat woordje geest staat in 1 Korinthe 2 ook. Ik vond dat wel een hele belangrijke en verhelderende tekst. In 1 Korinthe 2 vers 10 en 11 staat het volgende. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door zijn geest. De geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de geest van God. De geest van ons mensen is ons denken waarmee wij onszelf kennen, zelfbewustzijn hebben, onze eigen gedachten kennen. Kinderen, als ik hier sta, hè, en ik denk na, ik ben even stil en ik denk na. Ik vraag aan jullie, wat dacht ik? Dan zeg je, ja, dat weet ik niet. U alleen weet dat. Ja, ik ken mijn gedachten, ik alleen. Dat is mijn geest, mijn denken. Wie kent de gedachten van God? Alleen de geest van God. Nou, en die geest, gemeente, die kreeg een profeet. God gaf zijn geest. God gaf zijn gedachten door aan de profeet. God gaf hem het inzicht in het plan van God. En dan is de belofte, ik kom weer terug bij de tekst, dat God zegt, ik zal mijn geest, mijn plan, mijn inzicht, mijn gedachten uitstorten op alle vlees, op alle mensen. Uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Nou gemeente, wat betekent dat dus? Profeteren. Een belofte voor ons allemaal, voor iedere gelovige. Wij krijgen de geest van God. Wij krijgen inzicht in wat God denkt. Wij ontvangen de gedachten van God. Dus ik denk dat de uitstorting van de Heilige Geest en de gave van Pinksteren niet te maken heeft met, hè, met extase, met high worden, met emotie. Ik weet niet of die mensen, die 120 mensen op de Pinksterdag, wel zo emotioneel waren. Het is niet dat we tongentaal gaan spreken, maar als wij profeten worden, als wij de geest van God ontvangen, dan krijgen wij inzicht in de gedachten van God. Dan worden wij zoals Joël was. Dan kijken we om ons heen in deze wereld en dan zien we niet alleen maar meevallers en tegenvallers, geluk en ongeluk, toeval en noodlot, maar dan zien wij meer dan dat. Dan zien wij Gods gedachten, Gods plan, Gods visie, Gods kijk op de dingen. Dan ben je een profeet. Kinderen, wanneer ben je een profeet? Kun jij een profeet zijn? Ja, dat kan. Als je meer ziet dan dat je met je ogen kan zien. Als je iets van God ziet en weet hoe God ergens over denkt. Nou gemeente, ik ga de eerste gedachte afronden met een vraag. En mijn vraag is vanmorgen dus niet of u en jij in tongentaal kunt spreken, of dat je wel eens een droom en een visioen hebt gehad, of je wel eens plotseling iets weet van de toekomst of zo, een bijzondere gebeurtenis. Ik houd het eigenlijk wat basaler. Dit is mijn vraag. Vind je de gedachten van God belangrijk? Zou je willen weten hoe God over dingen denkt? Vind je de mening van God belangrijk? Is wat God ergens van vindt voor jou sturend, doorslaggevend in wat je wilt doen en wat je niet wilt doen? Nou zegt iemand, ik denk daar eigenlijk nooit zo aan, wat God ergens van vindt. Ja, dan moet ik heel duidelijk zijn vanmorgen, dan heb je de geest van God niet ontvangen. Dan heb je de geest van God niet ontvangen. Als wij de geest van God ontvangen, gemeente, dan vinden wij in ieder geval de mening van God en de gedachten van God belangrijk. Zo belangrijk dat ze belangrijker zijn dan de mening van wie ook om ons heen. Dat is de geest van God. Dat is Pinksteren. De gedachten van God die ons worden bekendgemaakt en die ons leven gaan sturen. We komen bij de tweede gedachte, het handelen van God. Ja, zegt iemand, maar kunt u wat praktischer worden, wat concreter? Welke gedachten van God zou ik dan moeten kennen? Moet ik dan mijn eigen leven begrijpen? Moet ik de voorzienigheid van God dan misschien begrijpen? Moet ik begrijpen en inzien waarom er bepaalde dingen in mijn leven wel gebeuren of niet gebeuren? Er zijn mensen die inderdaad op die manier erover spreken. Misschien kent u of ken jij dat wel, mensen die zeggen: de Heilige Geest maakte mij duidelijk dat, bijvoorbeeld, ik met die jongen of dat meisje moet trouwen. De Heilige Geest liet mij opeens zien dat ik die meneer op straat moest aanspreken. De Heilige Geest maakte mij duidelijk dat ik mijn baan op moest zeggen. Is dat dan waar Pinkster over gaat, gemeente? Moet u daarnaar op zoek? Van die hele directe dingen. Als een gelovige nu inzicht krijgt, hè, in de gedachten van God, waar gaat dat over? We gaan weer naar de lijn van het boek Joël. En daarom, gemeente, wat ik nu ga zeggen, ik denk dat Joël 2 licht werpt op Handelingen 2. Ja, dus als wij Pinksteren willen begrijpen, moeten we Joël 2 erbij nemen. Waar gaat dit boek over? Over de dag van de Heere. Dat is het hoofdthema. De oordeelsdag. Ik vat het nog even kort samen. We hebben dat gezien ook vorige week. Er komt een sprinkhanenplaag. En Joël profeteert dat dit een aanwijzing is voor de dag van het oordeel. En hij roept de mensen op om zich te bekeren en zich tot de God van het verbond te wenden. En de mensen doen dat en ze belijden hun zonden. En dan belooft God vanaf vers 18 dat dat oordeel niet zal komen. Hij spaart zijn volk. En toch, gemeente, het oordeel wordt niet weggedaan. Het oordeel wordt alleen maar uitgesteld. Dat is belangrijk. Als je verder zou lezen in dit boek Joël in hoofdstuk 3, dan gaat het over de dag van het oordeel. Over alle heidenvolken. Bijvoorbeeld vers 2. Ik zal alle heidenvolken bijeenbrengen en hen doen afdalen naar het dal van Jozefat. Daar zal ik met hen een rechtszaak voeren vanwege mijn volk en mijn eigendom Israël. Dus die dag van de Heere, de oordeelsdag, die wordt niet weggedaan. Die wordt alleen maar uitgesteld. Ja, dus het begin van Joël 2 gaat over de oordeelsdag. En vers 18 zegt dat de mensen die dat oordeel niet zullen krijgen. Hoofdstuk 3 zegt dat dat oordeel wel zal komen over alle heidenen. En onze tekst staat daartussenin. Dat is die tussentijd. En dat is de belofte die aan ons komt. Dat is de belofte die aan ons komt. Waar krijgen die mensen inzicht in, gemeente? Wat gaan zij geloven? Wat zijn de gedachten van God die aan de mensen in de tijd van Joël duidelijk worden gemaakt? Dat de dag van de Heere komt. Dat zij hun leven moeten zien in die grote lijn van de wereldgeschiedenis. Dus als ik dat meteen maar overbreng naar ons, geeft God ons inzicht in elke gebeurtenis van ons leven? Absoluut niet. Het is niet zo dat we ons eigen leven van dag tot dag of van gebeurtenis naar gebeurtenis kunnen bepalen en begrijpen. Maar wat God ons wel geeft, gemeente, God laat ons de grote lijn van de wereldgeschiedenis zien. En God vertelt ons waar deze wereld naartoe gaat, naar de dag van de Heere, naar het oordeel. Wat doet nu de Heilige Geest als die in ons leven werkt? Dan gaan we rekening houden met de dag van het oordeel. Dat doet de Heilige Geest. Als God zijn geest uitstort, dan geloven wij dat deze wereld ergens heen naar op weg is. Namelijk naar de dag dat God zal oordelen. Bevrijding en redding voor allen die in Christus geloven. Straf en oordeel voor allen die de gedachten van God niet belangrijk vonden. Nou, dat is een christengemeente. Een christen heeft een wereldvisie, een wereldbeschouwing. Wat is zo bepalend voor ons? Dat wij geloven dat God handelt. En dat deze wereld op weg is naar de dag van de Heere. Dat Jezus zal terugkomen om te oordelen de levenden en de doden. Johannes 20 zegt het. Ik zag de doden klein en groot voor God staan. En de boeken werden geopend. En ze werden geoordeeld naar hun werken. Waar zijn we heen op weg? Naar het oordeel. Waarom is, bedacht ik gemeente, in deze week van voorbereiding op de preek. Waarom is oordeelsprediking nodig? Iemand zegt, ik hou niet zo van oordeelsprediking. Ja, maar oordeelsprediking is heel goed. Het helpt ons om even los te komen uit het leventje van vandaag of van de komende week. Het helpt ons om de grote lijn van de wereldgeschiedenis te zien. Dat is oordeelsprediking. Waar staan wij? Waar zitten wij? Waar is mijn leven heen op weg? Naar het oordeel. Nou, dat doet de Heilige Geest. Toen Jezus het had over de Heilige Geest, zei hij precies dit. De Geest zal de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Als de Heilige Geest in ons hart werkt, gemeente, gaan we rekening houden met de dag van de Heere. Houd je daar rekening mee? Mag ik die vraag eens stellen? Houd je rekening met de dag van het oordeel? Wat is nu belangrijk voor jou? Dit leven? Dit leven alleen? Of ook het leven dat komen gaat? Geloven we dat? Geloof ik dat? Dat God mijn leven zal beoordelen? Stel ik wel eens die vraag. Wat gaat de dag van de Heere mij brengen? Eeuwig leven of eeuwige dood? Wat wordt het straks? Hel of hemel? Ja, zegt iemand, ik weet het allemaal wel. Ik weet wel dat de Bijbel dat zegt. Ja, maar als de Heilige Geest werkt in ons leven, gemeente, dan wordt dit voor ons belangrijk. Zo belangrijk dat wij ons leven daarop aanpassen. Dan gaan we wat doen met die kennis. Dat wij geloven in het handelen van God, namelijk het oordeel. Dan zeg ik erbij, gemeente. Als u of jij naar je eigen leven kijkt, misschien zijn die wel kinderen, misschien zijn die jongeren die zeggen, dominee, ik denk daar eigenlijk heel vaak aan. Soms ben ik 's avonds wel eens een beetje bang. Ik durf niet goed te gaan slapen. Ik ben bang voor de oordeelsdag. Waar komt dat vandaan? Het komt van de Heilige Geest. Dat komt van de Heilige Geest. Want de Heilige Geest overtuigt ons van het oordeel. Als wij deze gedachten hebben, gemeente, dan. Dat komt niet in ons hart naar boven omdat we eens een keer rustig zijn gaan zitten en eens een keer wat hebben gemijmerd over het leven. Dat komt van de Heilige Geest. Net zo goed als het bij Joël bij God vandaan kwam dat hij inzicht kreeg. Als dit belangrijk voor ons is. Het is een geschenk. Het is een gave die je krijgt. Het is de Heilige Geest van God. Alsof je een droom krijgt. Alsof je een visioen krijgt. Dat kun je niet zelf bewerkstelligen. Dat overkomt je. Dus gemeente, als deze gedachten ons bezighouden. Echt waar, je mag God er eeuwig dankbaar voor zijn. Dat hij jou lostrekt uit jouw kleine leventje van vandaag en van morgen. En dat je de grote dingen belangrijk gaat vinden. Echt waar, dat is niet vanzelfsprekend. Kijk om je heen. Waar is de gemiddelde Nederlander druk mee? Waar gaan de gesprekken over? Waar doe je aan mee misschien? De eerstvolgende voetbalwedstrijd. Oh ja, is dat het belangrijkste in jouw leven? Belangrijker dan de dag van de Heere die komt? Je auto misschien, je vakantie. De gemiddelde Nederlander besteedt meer tijd en aandacht om zijn vakantie voor te bereiden dan om zijn dood voor te bereiden. Doen wij daaraan mee? Zijn we zo onchristelijk geworden? Wat is er voor ons belangrijk? Ja, zegt iemand. Ik leef voor mijn kinderen en ik leef voor mijn kleinkinderen. Ja. Heb je niet meer dan dat? Als de Heilige Geest in ons leven werkt, gemeente, dan komen we los van ons eigen kleine leventje. Dan gaan we de grote lijn zien. Waar komen we vandaan? Waar zijn wij heen op weg naar de dag van de Heere? Dat is wat de Heilige Geest werkt en wat Hij doet in ons leven. En als dat niet voor jou belangrijk is en als dat jouw leven niet bepaalt, heb je de Heilige Geest niet ontvangen. Dan kun je misschien zeggen dat je gelovige bent. Dan kun je jezelf een christen noemen. Maar als dit jouw leven niet bepaalt, heb je de Heilige Geest niet ontvangen. Als het wel voor jou belangrijk is, komt dat dankzij de Heilige Geest. We gaan naar de derde gedachte, de genade van God. We zagen in gemeente de gedachte van God, mijn geest. We zagen het handelen van God, de dag van de Heere. Er komt nog een derde gedachte, de genade van God. En ik begin de derde gedachte met iets te zeggen over Stephen Hawking. Misschien dat sommige jongelui die naam kennen van natuurkunde, de middelbare school. Stephen Hawking, wie was dat? Dat was een natuurkundige, vorig jaar is hij overleden. En kinderen, als je een plaatje van deze man zou zien, misschien zou je wel schrikken. De man heeft het grootste deel van zijn leven in een rolstoel gezeten. Hij had een ernstige ziekte, ALS. Hij kon eigenlijk niet meer bewegen. Hij had een spraakcomputer nodig. Zijn lichaam was een wrak. Maar zijn denken was geniaal. Het was een van de meest slimme mensen van de wereld. Stephen Hawking. En hij kon toch wat zeggen. Hij kon boeken schrijven door lettertje voor lettertje aan te geven via die spraakcomputer. Nou, waarom noem ik deze man? Hij heeft een boek geschreven over het heelal. En de laatste zin van dat boek gaat over God. Stephen Hawking die probeerde de natuur te begrijpen, natuurwetten. Hoe hangen de wetten van Newton samen met die van Einstein, om maar wat te noemen? Hoe hangt de ene wet met de andere samen? Hij zegt, dat moeten wij proberen te begrijpen. En als we alle wetten, natuurwetten, samen kunnen brengen in één supernatuurwet, dan, zei hij, begrijpen we alles. En, daar komt de laatste zin van zijn boek, dan kennen wij de geest van God. En toen was het boek uit. De man was geen christen, en toch zei hij dat. Als wij alle natuurwetten kennen, zegt hij, dan kennen wij de geest, de gedachten van God. Nee, Stephen Hawking, dat klopt niet. Wanneer kennen wij God, gemeente? Als wij de natuur begrijpen? Nee. Als we zijn genade kennen. Wanneer kennen wij de geest van God? Als wij weten dat God genadig is. Als wij inzicht hebben in het plan van God met deze wereld. Want ik moet er toch wel bij zeggen, na onze tweede gedachte over het oordeel. De Heilige Geest laat ons zien dat er een oordeel komt. Heb ik gezegd en laat ik staan. Maar ik zeg er nog wat bij, gemeente. De Heilige Geest doet meer. De Heilige Geest laat ons ook zien dat God een plan van genade heeft. Van verlossing. Van redding. Dat noemen wij evangelie. En de Heilige Geest geeft ons inzicht in dat plan van God. Toen de mensen op de Pinksterdag gingen profeteren, toen vertelden zij, staat er in Handelingen 2, over de grote werken van God. Wat zijn dat? Waren dat de natuurwetten? Was dat Newton of Einstein? Nee, dat was wat God gedaan had in de Heere Jezus. Zijn geboorte, zijn sterven, zijn opstanding, zijn hemelvaart, uitstorting van de Heilige Geest. Dat zijn de grote werken van God, die stempelen de wereldgeschiedenis. Als wij die dingen kennen, gemeente, dan kennen wij de Geest van God. God heeft een plan gemaakt om de wereld te redden. God heeft zijn gedachten laten gaan over de vraag hoe hij ons zou kunnen redden, arme verloren zondaren. En hij bedacht een plan. De Heere Jezus. Ik weet het, als we Joël 2 lezen, staat daar niet zoveel in. Alleen dat zinnetje, wie de naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden, zal behouden worden. Handelingen 2 zegt daar veel meer over. En het gaat niet, gemeente, om dat nu allemaal in deze preek te gaan noemen. Maar dit is wel duidelijk. God heeft een plan van redding. En wat doet de Heilige Geest? Hij laat ons die gedachten kennen. En de Heilige Geest maakt dat wij daarmee tevreden zijn. Dat is geloven. Wat doet de Heilige Geest, gemeente? Als de Heilige Geest in ons hart werkt, dan zien wij wat God voor plan heeft met de hele wereld. Dan zien wij hoe God ons redt van het oordeel, namelijk door de Heere Jezus. En de Heilige Geest zorgt ervoor dat wij daarmee tevreden zijn. John Owen zegt ergens, dat is geloven. Het plan van redding goedkeuren. Dat is mooi gezegd. En mee instemmen. Het bijvallen. Het werk van de Heilige Geest is uiteindelijk niet om ons mensen onrustig te maken, kinderen. De Heilige Geest wil niet dat je bang bent, 's avonds, voor het slapen gaan. De Heilige Geest wil dat je rustig mag gaan slapen. Hoe kan dat? Als je denkt aan de Heere Jezus. En als je weet dat ieder die op hem vertrouwt, gered is. De Heilige Geest wil ons uiteindelijk niet laten worstelen, zoeken en vragen. De Heilige Geest wil dat wij het antwoord kennen en ermee instemmen. Wie het woord gaan aanhalen, zegt Handelingen 2. Die werden gedoopt. De Heilige Geest wil niet alleen dat wij ontevreden zijn met deze wereld, maar dat wij tevreden zijn met de zaligheid die God ons belooft. De Heilige Geest wil niet alleen dat wij verlangen naar vervulling, maar hij vervult ons verlangen. Nou, dat is de vraag, gemeente. Ben jij tevreden met het evangelie? Zeg je, dit is genoeg. Als ik het plan van God ken, als ik zie hoe hij mensen redt door de Heere Jezus, daar ben ik tevreden mee. Daar durf ik een oordeel mee in. Dat is geloof. Dat werkt de Heilige Geest. Of ben je daar niet mee tevreden? Bestaat je geloofsleven vooral uit worstelen en zoeken? En niet uit vinden? En vervuld zijn? Dit is ook wel duidelijk, gemeente, dit is ook radicaal. Als de Heilige Geest in ons hart het geloof werkt, dan zijn wij echt tevreden met het evangelie. Dan vinden wij rust. Dan hebben we er genoeg aan. Dan weten we dat God het heeft bedacht. En dan kennen we de gedachten van God. En dan zien we dat het een goed plan is. En dat het een volmaakt plan is. En dan zien we dat ieder die de naam van Jezus aanroept zalig zal worden. En we zijn er tevreden mee. Bent u daar tevreden mee? Ben jij er tevreden mee? Of vind je dat niet genoeg? Dan heb je geen geloof. Het ware geloof is tevreden met het plan van God. Het ware geloof is tevreden met het evangelie. Dat is de vrucht van de geest. Nou, dit geldt voor alle vlees, voor alle mensen. Zonen en dochters, ouderen en jonge mannen, dienaren en dienaressen, zegt de tekst. Kortom, iedereen. Niet meer één iemand, Joël, die het doorgeeft en dan moet je maar geloven dat het zo is. En aanvaarden dat het zo zal zijn en je hoopt er het beste van. Nee, gemeente, persoonlijk. Persoonlijk. Innerlijke overtuiging bij jezelf. Heb jij die zekerheid dat God genadig is? Ken je dat evangelie? Geloof je dat? Vind je daar rust in? Ben je er tevreden mee? Heb je er genoeg aan? Durf je daar zo op te vertrouwen dat je zegt: wat de dag des Heren ook zal zijn en wat de oordeelsdag ook zal brengen, waar het ook heen gaat met deze wereld, maar ik durf de toekomst in met dit evangelie. Daarin heeft God zijn eigen gedachten van genade bekendgemaakt. Nou, als je dat bijvalt, als je dat herkent in je eigen leven, dan heeft God zijn geest in jou uitgestort. Wie dat heeft ontvangen, die kent de gedachten van God. Anders gezegd, wie God in zijn genade heeft leren kennen, die kent de geest van God. Kinderen, wanneer ben je een profeet? Kun jij een profeet zijn? Ja, dat kan. Dat kan, zo jong als je bent. Je kunt een profeet zijn. Wanneer ben je een profeet? Als je dit zegt, als je dit gelooft, als je hierbij leeft, dat God zijn zoon gegeven heeft, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Dat zijn de grote werken van God. Daarin heeft God geopenbaard wat zijn gedachten zijn. Kinderen, misschien kon je mij zo, toen ik dit opzei, kon je zo in jezelf meepraten. Je kent die woorden. Als je dat gelooft, als je daarmee eens bent, als je daar tevreden mee bent, dan ben je een profeet. Dan heb je de geest van God ontvangen. Amen.